Een paradox. U hoort de vertaling van een prediking van broeder William Marion Branham, gehouden op zondagmiddag 17 januari 1965 in de gehoorzaal van het Westport Ho Hotel in Phoenix, Arizona, de Verenigde Staten. Met aansluitend de genezingsdienst, waarbij de Heere zijn aanwezigheid betuigt, onder andere in de gave van onderscheiding. Deze toespraak werd in het Engels uitgegeven door Spoken Word Publications in serie 19, deel 1, onder de titel A Paradox. Een paradox. U mag gaan zitten.
Ik heb lange tijd gewacht om hier weer naar boven naar Phoenix te komen. En ik ben zeker blij vanmiddag om hier te zijn. Hou van Phoenix. Er is iets mee. Maakt altijd dat ik me voel dat ik onder mensen zit die mijn vrienden zijn, die van me houden. En het is een geweldige gebedstrijders komen hier vandaan om voor me te bidden, jarenlang. Ik herinner me altijd de eerste samenkomsten die ik hier had met broeder Outlaw, broeder Garcia en de predikers hier van de stad. Hoe de Heere zegende. Toen ik nog maar in de jeugdfase van mijn samenkomsten was. Sinds toen hield Phoenix geweldige. Er is iets in mijn hart wat moeilijk uit te leggen is. Als kleine jongen wilde ik altijd naar Phoenix komen. Ik las altijd over de woestijn. Ik had een kleine gedichtje die ik erover maakte toen ik nog maar een kleine jongen was. Over Arizona. Ik ben zo blij om nu een inboorling te zijn. Ik vermoed dat ik ongeveer een jaar oud ben, en misschien een beetje meer, maar je vindt er niet al te veel die veel ouder zijn dan dat. Ieder die ik tegen het lijf loop, zeg ik, bent u iemand die hier geboren is? Wel, voor zover die er zijn, ik ben hier zo lang geweest. En ik veronderstel dat ik naar het noorden, naar het Apaches reservaat moet gaan of ergens, om een echte inboorling te vinden. En iemand zei niet lang geleden, zei, broeder Ben, wat vindt u van Arizona? Ik zei, wel, het is een van mijn grote levensverwachtingen geweest om in Arizona te wonen. En God heeft me dat toegestaan. We zijn hier gewoon voor de zakenliedenconventie aan, wat een jaarlijkse zaak voor ons is geworden. En vanmiddag, als we hier bijeengekomen zijn voor een voorbijeenkomst, voor de conventie die donderdagavond begint, geloof ik. Het is voor mij een voorrecht geweest gedurende de afgelopen paar jaren om te komen en deze kleine samenkomsten in de omtrek te houden. Voordat de werkelijke samenkomst begint in het de conventie liever begint. En broeder Williams is zo'n erg dierbare vriend. Hij en zuster Williams. Ik heb bepaald een warm plekje in mijn hart voor die mensen. Ze nodigen me voortdurend terug uit. En we zijn dus blij om deze middag die uitnodiging te vervullen. Ook op het podium. Broeder Fuller, broeder Jewel Rose en broeder Tony Stroomeyer Tucson. En broeder Borders, onze campagnemanager. En een goede, oude, dierbare broeder, Argenbright. We zijn samen geweest in vele harde gevechten aan de andere kant van de rivier. Ik verwacht met hem te wonen aan de andere kant van de grote rivier op een dag. Ik kan niet op de naam van de broeder komen. Ik heb het geprobeerd. Wat is uw naam, broeder? Broeder Brewer. Ik ken zijn gezicht. En bent u niet degene die soms vertaalt voor de doven? Dat is een We zijn zo blij om u allen hier te hebben. Ik was hier net naar beneden voor me aan het kijken en ik zie enige van mijn vrienden van helemaal uit Arkansas hier. Toen ik hier de eerste keer was, vertelde ik u dat ik overal waar ik heen ging iemand uit Arkansas vond. Ik ben er zeker van dat als ik ooit in de hemel kom, dat ik daar enige vanuit Arkansas zal vinden, omdat zij zeker een trouw, getrouw volk zijn geweest. Nu, gewoonlijk spreek ik een lange tijd, maar ik heb geprobeerd mijn best te doen om zo'n beetje mijn schriftgedeelten te maken en te noteren, zodat ik niet al te lang zou spreken. En ik wil bidden voor de zieken, terwijl ik in Phoenix ben. Nu, de boodschap die de Heere me heeft toebedeeld. Het is soms, weet u, deze dingen worden nogal gevoelig. En het is in elk tijdperk op die manier geweest. En ik heb geprobeerd mijn best te doen om erbij te blijven. Het is iets, en als ik niet die zaak sprak die God me vertelde, en als het was niet van God was, dan zou het niet in het woord staan. En als het in het woord staat, en een belofte voor dit uur, dan voel ik dat ik doe wat juist is, want ik probeer alleen te houden wat Hij voor dit uur beloofde. En vele keren, wanneer je iemand doorkruist in hun theologie, zullen ze ruzie met je krijgen, heel snel. Maar dat behoort er niet te zijn. Ik vind vrienden van mij, die van alle verschillende denominationele kerken zijn enzovoort. Ik kom nooit met die broeders tot geruzie. Jongen, ik ga naar hun kerken, overal laten ze me komen en spreken. Maar we behoorden geen ruzie te krijgen over kleine ideeën. Maar weet u, als ik wat dan ook anders zei dan wat er in mijn hart is, dan zou ik een huichelaar zijn. En ik, dat zei verre. Ik zou hem op een dag mogen hebben te ontmoeten als zondaar. Maar ik wil hem zeker niet ontmoeten als een huichelaar. Maar ik wil waarachtig zijn. En als ik gewoon zei van, wel, ik zal dit gewoon weglaten. Vanwege dat de rest van hen dit gelooft, dat. Wat dan voor persoon, u zou geen vertrouwen in mij kunnen hebben? En ik zou geen vertrouwen in God kunnen hebben, of in mezelf? Wanneer ik het gewoon zo gemakkelijk op een akkoordje gooi? Iedereen moet iets gaan hebben waar ze zeker van zijn. En dat is wanneer u uw geloof kunt funderen. Is wanneer u zeker bent. Maar totdat u zeker bent, als er een vraag is, laat het los. Totdat u zeker bent. Nu, Billy heeft waarschijnlijk enige gebedskaarten uitgegeven. Wat ik denk dat hij, ja, ik zei hem het te doen. En ik geloof dat hij me vertelde een poosje geleden dat hij het heeft gedaan. Ergens in de loop ervan zal ik een paar naar de gebedsrij roepen na een poosje om voor te worden gebeden. En als uw kaart niet wordt afgeroepen, als ze wordt afgeroepen liever, en u bent er niet zeker van dat God de genezer is, en dat Hij u zal gaan genezen, dan zal het geen goed doen om hier naar voren te komen. Want u zult niet worden genezen. U, als er één vraag is, u zegt, wel nu, als er iets in mijn leven is, behoort ik dit werkelijk in orde te maken? Gaat u dat in orde maken eerst. En kom dan terug naar de gebedsrij, ziet u. Want genezing is het brood der kinderen, we beseffen dat. Het is in de verzoening. En de verzoening wordt eerst toegepast op onze zielen. En genezing is altijd voorafgegaan aan elke boodschap. En het is ook een middel geweest om de mensen bijeen te verzamelen. En het is een... Veel mensen zullen een genezingssamenkomst ondersteunen. Velen zullen naar een genezingssamenkomst komen of naar een songfestival. Maar wanneer het komt tot het redden van een arme verloren ziel, daar zijn niet veel mensen in geïnteresseerd. Ze gaan gewoon, maar dat is de hoofdzaak. Goddelijke genezing en songfestivals enzovoorts is gewoon, zoals broeder Bosworth gewoon was te zeggen, het is als het aas aan de haak. En U toont de vis het aas, niet de haak. En dat is gewoon de zaak om de mensen naartoe te krijgen om een poosje te luisteren. Tot je werkelijk je boodschap aan hen kunt aanbieden. God heeft dat in elk tijdperk gedaan. Door elk tijdperk heen is er altijd een genezingscampagne geweest. En als het een echte genezingscampagne is, staat achter die campagne altijd een boodschap. Er wordt nooit een teken gegeven, alleen maar als teken. Het gaat vooraf aan een boodschap. En ik geloof, dezelfde zaak is, 17 jaar geleden of 18 jaar nu, dat de Heer me uitzond om te beginnen voor de zieken te bieden. Het gaf een grote opwekking onder de mensen. Vele grote dienstknechten van God zijn uitgegaan in genezingscampagnes. Maar de genezingscampagne op zichzelf, als u nog steeds in dezelfde oude richting blijft, van wat u altijd was, dan is er iets fout. Die genezingscampagne was niet door God gezonden. Het moet eerst de aandacht trekken, ziet u. De aandacht krijgen. En dan de boodschap. Jezus, toen hij naar voren kwam, de zieken genezend, enzovoort, was hij een groot profeet voor hen allen. Maar wanneer hij begint hen de waarheid te vertellen van het evangelie, wie hij was en waarvoor hij kwam, toen was hij niet populair daarna. En dat is de wijze waarop het altijd geweest is, door elk tijdperk heen. En het zal voortgaan op die wijze. Nu, we zijn hier deze middag, en dan morgenmiddag in dezezelfde gehoorzaal, alles om 7:00. Klopt dat, broeder? 7:30. 7:30. Morgenmiddag of avond. En dan dinsdagavond. En ik denk woensdagavond evenzo. Oh, in de Ramada in, woensdag. En dan donderdag, dat klopt, begint de conventie. En zo de Heere wil ik hier tijdens alles ervan zijn. Ik ben hier. Uw broeder, een helper in Gods Koninkrijk, om u te helpen tot alles dat ik kan. Om uw vraag te beantwoorden, ik zou niet bij machte mogen zijn om het te doen, maar biddend, we zouden waarschijnlijk begrijpen, als we erover zouden bidden en erover tot God zouden gaan, en niet onze eigen meningen bepalen. Als u ziek bent, ik wens dat ik u zou kunnen genezen, maar geen mens kan dat doen. Het is reeds gedaan. Genezing ligt in u. Het is uw geloof in de voleindigde werken die God deed op Golgotha met Jezus Christus. En daarbuiten is er geen genezing. En daarbuiten is er geen redding. Geen kerk, geen denominatie, geen ritueel, niets heeft redding in zich. Jezus Christus. Hij werd om onze overtredingen verwond. Met zijn striemen werden wij genezen. Hij werd verwond voor onze overtreding. Overtredingen, neemt u me niet kwalijk. Door zijn striemen werden wij, alles in de verleden tijd, werden wij genezen. Nu, daarop. Ik heb niet dan slechts een paar ogenblikken om te spreken deze middag tot u. Waarschijnlijk 20-30 minuten. En dan zullen we de gebedsrij gaan houden. Elke dag, zoals gebruikelijk, komen er nieuwe mensen binnen. Dus zullen er nieuwe gebedskaarten worden uitgegeven. Maar we zullen alles doen wat in ons vermogen ligt. Alles wat God ons zal toestaan om te doen. Om te bidden voor elke zieke persoon die komt. Die wilde dat voor hem gebeden werd. Als er zoiets is als een persoon die met het vliegtuig aankomt, stervend, noodgeval of zoiets. Wel, u zou broeder Williams mogen opzoeken. Billy Paul of enige van hen, om ze in een kamer te brengen, die ze niet willen dat, ze kunnen niet zitten, ze zijn stervend, ze moeten meteen bediend worden. Wel, zet ze in een kamer, zodat ik meteen naar ze toe kan komen. Maar het is veel beter, als u niet in die kritieke toestand bent, dat u gewoon uw geloofsbelijdenissen zult nemen, en uw geloven, en ze gewoon terzijde schuift een paar minuten. Net lang genoeg om te luisteren naar wat de schrift zegt. En dan wat God doet aan wat hij beloofde. En dat zal geloof opbouwen. En u zult het zelfs niet nodig hebben om in een gebedstijd te zijn. Of niemand voor u bidden. U bent reeds genezen. Indien u het slechts kunt geloven. Ziet u? En dat is het doel ervan. is om u te laten, is om het bewust te maken voor u, dat wat Jezus voor u heeft gedaan. Het is niet noodzakelijk om hier naar voren te komen en neer te knielen en door te bidden totdat u gered bent. U bent reeds gered. Maar u moet het aannemen. Uw bidden doet het niet. Uw geloof is waardoor u wordt gered. Niet door gebed, maar door geloof bent u gered. Hetzelfde ding bij genezing. Ik ben er zeker van dat we dat allemaal begrijpen. En als er vreemdelingen in onze poorten zijn, we willen dat u weet dat wat mijzelf betreft, of deze groep waarbij ik hier ben, de volle evangelie zakenlieden, wij vertegenwoordigen geen bepaalde denominatie, organisatie. Wij vertegenwoordigen alleen christengelovigen in alle denominaties. Iedereen is welkom. We zijn gewoon blij om u te hebben. U zegt wel, ik hoor bij een bepaalde kerk. Zou er voor mij gebeden kunnen worden? Nu, u hoeft zelfs niet tot een kerk te behoren. Hoeft niets te doen dan hier naar voren komen en God geloven. Dat is alles wat u hebt te doen. God doet de rest ervan. Nu, ik heb één Bijbel versleten sinds ik begon in de genezingscampagnes, of het bidden voor de zieken liever. In Houston, Texas, werd mijn Bijbel gegeven, jaren geleden, zo'n 18 jaar geleden, door broeder Kitson en zijn groep. En ik droeg die Bijbel heen en weer de wereld rond, totdat hij gewoon volledig versleten is. Bladzijden komen eruit. En er werd mij net een nieuwe Bijbel gegeven. En het vreemde geval, ik ben niet bijgelovig. Ik hoop dat u mensen niet denkt dat het bijgelovig zou zijn. Toen deze Bijbel aan me werd gegeven, hadden ze er twee kleine leeswijzers in. Kleine linten. Het is een Bijbel zoals ik had. Broeder Kitson gaf me een wat een Scofield-Bijbel was. Nu, niet omdat ik het eens ben met meneer Scofield in zijn aantekeningen. Nu, waarschijnlijk zijn enige van u dat. Sommigen van u niet. Maar ik laat u gewoon weten dat ik niet gewoon de Scofield-Bijbel neem omdat ik dat geloof. Omdat hij hem zo in paragrafen heeft ingedeeld. Dat was een van mijn eerste Bijbels en ik leerde gewoon om hem op die manier te lezen. En ik houd gewoon dezelfde Bijbel. Waarbij, als ik de Thompson Chain Bijbel zou hebben gehad, het veel beter zou zijn geweest. Ik zou mijn tekst veel vlugger kunnen hebben gevonden in een Thompson Chain reference. Dat is een Bijbel met een verwijstekstensysteem. Maar toen ik de Bijbel opende, was het eerste kleine lint in de Bijbel een erg vreemd iets. Waar het was toen Salomo de tempel van God inwijdde. En de heerlijkheid Gods zo geweldig was, de Shekinah heerlijkheid in het gebouw, dat de priesters zelfs niet konden dienen. En toen lag het volgende lint, waar Esdra terugkeerde en de tempel inwijdde. En de derde kleine leeswijzer, die mijn vrouw voor me had gehaald en in de Bijbel gelegd, niet wetend, met mijn naam erop enzovoort, lag bij Marcus 11 vers 22. Ze stak hem gewoon in de Bijbel. En dat is waar hij zat. En dat is, indien gij zegt tot deze berg, wordt opgenomen. En u allen weet wanneer dat schriftgedeelte in mijn gedachten was. U bandenmensen. Dat is toen die eekhoorntjes er zo in kwamen. In het, daar exact in. En dan, het vreemde ervan was, mijn lievelingsvogel, roodborstje, een plaatje, stond op de bladwijzer. De kleine vogel met de rode borst. Zoals de legende gaat, dat hij eens een bruine vogel was, maar er was een man, stervende, op een dag, aan een kruis. En hij had zo met de man te doen, dat hij aankwam vliegen, om te proberen de spijkers er zelf uit te trekken. En hij kreeg bloed over heel zijn borstje. En sinds toen is hij een roodborst geweest. Dat is de manier waarop ik mijn redder wil ontmoeten. Evenzo, met zijn bloed op mijn binnen, in mijn boezem, aan mijn hart. En dan mijn eerste samenkomst, boodschap die ik hierin zal prediken, is in Phoenix, Arizona. Phoenix is iets dat zich uit niets kan verheffen. Dat is wat God doet. Hij neemt niets, verwekt er iets uit. En mijn boodschap deze namiddag is getiteld voor de volgende 30 of 40 minuten Paradox. En ik wil lezen uit een schriftgedeelte dat een paar jaar geleden, dat ik zou een Bijbel pakken en laat u de Bijbel aan mij overhandigen, toen ik in het eerst mijn bediening begon, en neem gewoon uw Bijbel, en velen van u hebben het me zien doen, houd hem gewoon op die manier open en zeg, Heer, waar staat de boodschap voor mij? Hij ging open bij Jozua, het eerste hoofdstuk. Elke Bijbel die u me zou overhandigen, tot op een nacht een visioen kwam, waar u mee bekend bent, en ik die Bijbel naar beneden zag komen, uit de hemel, en een hand met een kraag, aan een manchet, op deze manier, de eerste 9 versen van Jozua langs ging. Dat is waaruit ik lees deze namiddag, voor mijn lezing, of mijn schriftlezing. Mijn tekst wordt gevonden in het 10e vers, en het 10e hoofdstuk, en het 12e vers. Voordat we de Bijbel openen, laten we onze hoofden even een moment buigen. Nu, met onze hoofden en onze harten gebogen, laten we dit bedenken. Laten we niet dit gewoon een normale samenkomst laten zijn. Die hebben we de hele tijd. Maar laten we God bidden, ieder van ons, dat dit een buitengewone zal zijn. In zoverre, dat de tegenwoordigheid van God voortdurend bij ons zal zijn, de samenkomst door. Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor dit grote en grootse voorrecht om hier in Phoenix te zijn deze namiddag. Vergaderd in deze geweldige gehoorzaal hier, onder deze mensen.
And now we are just about to approach the word.
En nu staan we net ongeveer op het punt om het woord te naderen.
And the word was made flesh and dwelt among us.
En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons.
It be again, Lord.
En moge het opnieuw zijn, Heer.
That the word will become flesh.
Dat het woord vlees zal worden.
It'll pour through thy church and thy people.
Het in stromen neergegoten zal worden door uw gemeente en uw volk.
Fulfill the promises of the hour.
Om de beloften van het uur te vervullen.
As we realize that we're
dat we beseffen dat we de tijd aan het besluiten zijn. De tijd loopt af. Ze vloeit samen met eeuwigheid. En we zijn aan de westkust. En zoals de beschaving getrokken is, oost naar west, zo is het evangelie ermee meegereisd. En nu is er geen plaats om heen te gaan dan opnieuw terug naar het oosten. Het is voltooid. En we bidden Hemelse Vader, dat dit een geweldig uur voor ons allen zal zijn. Dat we de tegenwoordigheid zouden mogen merken van de Heilige Geest, de schrijver van dit woord. Terug in het gebouw van de tabernakel van vlees, zichzelf manifesterend aan ons, in de vergeving van onze zonden, de vergeving van onze ongerechtigheid, en met de zekerheid dat Hij zonden niet zal toerekenen aan de gelovigen, met de zekerheid daarvan, en ook dat Hij onze zwakheden zou genezen, en de mensen uit de rolstoelen halen, en van de krukken af, en hen het gezichtsvermogen geven, zij die blind zijn. En verlenging van dagen voor diegenen die stervende zijn. En afschuwelijke ziekten zoals kanker en tuberculose vergevorderd. En ziekten die onze heelmeesters niet kunnen bedwingen. Het gaat daar bovenuit. Maar God, u gaat uit boven al het wetenschappelijk onderzoek. U gaat uit boven alle redenatie. Geef aan uw dienstknechten deze middag het spreken en het horen van uw woord over het onderwerp een paradox. Want we vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, in de Bijbel. Joshua het eerste hoofdstuk. En Joshua het tiende hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk en het eerste vers. Het geschiedde nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Joshua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: mijn knecht Mozes is gestorven. Wel nu, maak u gereed en ga over deze Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw voedsel betreden zal, heb ik aan uw lieden gegeven, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon ginds, ja, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en totdat de ondergang der zon zal uw kustgebied zijn. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, naar rechts nog naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek zal niet wijken uit uw mond, maar gij zult het overpeinzen, dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken, en dan zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Zit er niet en word niet verschrikt. Want de Heere uw God is met u, overal waar gij ook gaat. Broeder Branham leest nu Joshua 10, vers 12 tot 14. Toen sprak Joshua tot de Heere, ten dagen waarop de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overleverde. En hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: sta stil, de zon, sta stil te Gibeon en gij maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan, omstreeks een volle dag. Een dag als deze is dat nog vroeger, nog later ooit geweest, waarop de Heere zo iemand stem verhoorde. Want de Heere streed voor Israël. Mogen de Heere zijn zegeningen voegen bij het lezen van zijn woorden. Nu, het onderwerp deze middag, een paradox. Nu, het woord paradox, zoals ik het zojuist heb opgezocht en er zeker van zijn dat ik het juist had. Het woord paradox betekent, naar Webster, dat het iets ongelooflijks is, maar dat het waar is. Nu, u weet, we hebben het oude gezegde gehoord, dat waarheid is meer, hoe noemen ze dat, vreemder? Vreemder dan verzinsel is de waarheid. Omdat, wanneer de persoon de waarheid vertelt, het soms erg vreemd is. Ik weet, een vriend van mij in het noorden in Colorado, er was een inspectie aan de gang, zouden een opneming gaan doen over wapitiherten, en er waren 21 stuks wapitiherten in de kudde. En mijn vriend, toen was daar ginds aan het jagen geweest. En toen de jachtopzieners eraan kwamen, en ze hadden een geweldige prijs betaald, het natuurbehoud, voor een van deze sneeuwvoertuigen, om heen te gaan en een wapiti-opneming te doen. Hij zei: u behoorde al dat geld niet besteed te hebben. Ik kan u vertellen hoeveel wapitis er daar ginds zijn.
En ze lachten om hem. Zeiden, hoeveel? Hij zei, er zijn er 19. Zei, er waren er 21 en ik doodde 2 van ze. En de jachtopziener lachte tegen hem. Het wordt je slechts toegestaan om er 1 te doden, weet u. En hij zei, ja, ik weet dat u het deed. Wel, zei, dat is wat ik deed. Er waren 21 wapitis en ik dood er 2. En de jachtopziener lachte gewoon en ging verder door. En dat is wat er was. 19 wapitis, ziet u. Hij wendde zich om naar mij, zei, u ziet, dominee, vertel gewoon de waarheid. De mensen zullen het niet geloven, ziet u. Vertel gewoon de waarheid. Dus het is zeker vreemder dan verzinsels. Joshua hier is een boek, in wezen is het een boek van verlossing van het Oude Testament. Joshua, we zouden het hebben te beschouwen dat te zijn, het boek der verlossing. Want het is, verlossing heeft 2 gedeelten. Verlossing, waar dat ook, heeft 2 delen. Dat is, het is eruit en erin. Er zijn 2 gedeelten nodig om verlossing te vormen. Eruit, erin. Mozes vertegenwoordigde de wet die hen uit Egypte bracht. En terwijl Joshua genade voorstelde die hen meenam het beloofde land binnen. Een andere manier was, de wet en genade waren 2 verschillende aspecten van Gods gebod. Nu, de wet bracht hen eruit, Mozes, en Joshua haalde hen binnen. Het stelt eveneens iets voor onze dag. Nu, het stelt het voor, zoals zij op reis waren, komend uit Egypte, een beloofd land binnen. Zo zijn wij uit een wereld van Egypte gekomen. Chaos. Op onze weg naar een beloofd land. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben, Johannes 14. Eruitkomend, erin gaat. Het is wet wat ons ertoe brengt om te erkennen dat we verkeerd zijn. Maar het is genade wat ons vergeeft. De wet heeft geen hoop op verlossing. Vanwege dat, en om het te voltooien. Er zit geen genade in. Omdat wet alleen aanwijst dat u een zondaar bent. Maar genade vertelt u hoe eruit vandaan te komen. De wet is de politieman die u in de gevangenis zet. Maar verlossing is degene die kwam om uw boete en uw boete betaalde. En eruit en erin. Genade binnen. De Efeze. Nu, we vinden hetzelfde ding. Het Oude Testament. Ik denk dat dit boek Joshua past. Een passend woord daarvoor zou zijn. Het boek Efeze van het Oude Testament. Het boek der Efeziërs van het Oude Testament zou een goed ding zijn om dit boek Joshua te betitelen. Want het past hier zeker bij. Nu, we ontdekken dat Joshua genade vertegenwoordigt, of een of andere verzoening. Dat het niet kon bestaan in dezelfde tijd dat de wet bestond. Evenmin valt welke boodschap ook, die de mensen vooruit helpt, ooit samen met een boodschap uit het verleden. Ze zal het niet. Dat is waar u moeite hebt vandaag. Jezus zei, neemt welke persoon ook een nieuw stuk kleding en zet het op een oud? Of doet de nieuwe wijn in oude zakken? Ze gaan te gronden. Het doet ze openbarsten. Ze kunnen het niet verdragen. En Joshua kon helemaal niet in zijn bediening komen totdat Mozes heen gegaan was. Dus u ziet het allereerste vers hier. Mijn knecht Mozes is gestorven. Sta nu op en neem dit volk mee naar het beloofde land. Mozes, de wet vertegenwoordigend, had zijn tijd gediend. Het is, de wet had haar tijd uitgediend. Ze gingen van start, werkelijk, met genade om mee te beginnen. Voordat ze wet hadden, hadden ze genade. Terwijl ze in Egypte waren, zonder wet, niemand daar ginds, waren alleen de priesters enzovoort, maar ze hadden helemaal geen wetten. De wet was nog niet gegeven. Genade voorzag voor hen in een profeet. En evenzo voorzag genade in een verzoening, het offerlam. We komen er deze week op het offer, het bloed, omdat daar uw genezing ligt. Dus over de verzoening was bereid voordat er enige wet was. Genade was voor de wet, gedurende de wet en na de wet. Dus daar was Jozua, genade vertegenwoordigend, was meteen samen met de wet, maar kon niet worden afgedwongen zo lang als de wet op haar juiste eigen plaats stond. En zo heeft de kerkwereld het in deze laatste dag. Ze is meegekomen, ze heeft een rol gespeeld. Maar er komt een tijd dat ze moet eindigen. Ze moet het. Er moet een Efeziërs zijn, evenzo, van deze reis. Precies zoals het er was met andere reizen. Er moet een Efeziërs komen. Een Efeze. Een Efeziër van deze reis. Let op. Waarin die wet nooit een zondaar zou kunnen redden, zoals ik heb aangetoond. Ze kon het niet. Daarom stelt het beloofde land een dag der genade voor. Ziet u, hij kon ze niet mee naar binnen nemen op die reis. En als u hebt opgelet op die reis, ze hadden drie stadia van hun reis. Het eerste was de voorbereiding door geloof, ginds in Egypte onder het offerlam. Toen staken ze de Rode Zee over, de woestijn in, een afscheiding, wat een ander stadium van de reis vertegenwoordigde. Want onder de voorbereiding, toen ze zich allemaal gereed maakten, toen ze bij de Rode Zee kwamen, was er opnieuw een mislukking. De mensen geloofden niet, nadat ze vele dingen gezien hadden die God had gedaan. Ze geloofden nog steeds niet. En God opende de Rode Zee en haalde ze eruit, waarbij ons wordt geleerd dat al de mensen in Mozes werden gedoopt onder de wolk en de zee. Nu, ze waren gedoopt, bekeerden zich en werden gedoopt en kwamen eruit om te wandelen in een nieuw leven, in een nieuw land, op een nieuwheidsreis, onder nieuwe mensen en de hand Gods op hen. Maar het kwam tenslotte tot een toestand in deze wandel die ze hadden, dat ze niet tevreden waren met hun wandel van genade. Ze moesten tot iets komen wat ze zelf konden doen. Nu, dat is waar mensen denken vandaag over goddelijke genezing, of het een of andere werk der genade van God, dat er iets is dat u hebt te doen. U. Er is niets dat u hebt te doen dan geloven. Gewoon God geloven. En zij, als ze zouden zijn doorgegaan, de belofte werd hen niet gegeven onder de wet. De belofte werd gegeven voor de wet. Zonder welke voorwaarden ook erbij. Ik heb u dit land gegeven. Ga heen. Erheen, erbinnen. Maar voordat ze bij die belofte kwamen, besloten ze dat er iets was dat ze zelf moesten doen. En dat, we vinden dat nog steeds onder menselijke wezens. We zijn geneigd om op die wijze te zijn. Er is iets dat wij hebben te doen. We voelen dat wij er ook iets in moeten hebben. U hebt er zeker iets in. Dat is uw overgave van uw eigen wil, uw eigen gedachten, aan de wil en gedachten van de Almachtige God. En het is klaar. Dat is alles wat er is. Neem gewoon zijn belofte. Denk aan niets anders. Wandel erbij. En God doet de rest ervan. Toen wilden ze een wet. En God geeft u altijd het verlangen van uw hart. Hij beloofde het. Maar we ontdekten toen ze één stap afweken van de kant van wat God oorspronkelijk aan hen beloofde, toen
was a thorn in the flesh until the law was taken away.
Was dat toen een doorn in het vlees totdat de wet was weggenomen?
Until Jesus Christ came.
Totdat Jezus Christus kwam.
And was crucified to take away the law.
En werd gekruisigd om de wet weg te nemen.
It was a thorn in the flesh.
Het was een doorn in het vlees.
And anything that you tried to do within yourself.
En alles wat u probeert te doen uit uzelf.
It'll always work to your dishonor.
Het zal altijd tot uw schande uitwerken.
It'll work to your disadvantage.
Het zal tot uw nadeel uitwerken.
Just simply believe God.
Geloof God gewoon simpelweg. En dat maakt het vast. Wat God beloofde. Ik ben de Heer uw God die al uw krankheden geneest. Ziet u? Indien er iemand onder u ziek is, laat hen de oudste van de gemeente roepen. Hij beloofde, de werken die hij deed, zouden worden gedaan in zijn gemeente. Waarom moeten we organisaties accepteren, enzovoort, die dat uit het boek vandaan zullen schrijven? Ziet u? Het wordt een doorn in het vlees. En hier in de eindtijd komen we de zaak opnieuw tegenover elkaar. En het is aan de Methodisten, Baptisten, Presbyterianen en wat maar meer. Ziet u? U kunt niet doorgaan. U hebt terug te komen naar het gehele, volledige evangelie. Het werd gemaakt voor de volledige mens. Door een volkomen God die vlees werd gemaakt en onder ons woonde. En we weten dat die dingen waar zijn. Nu, als we opletten dan, hun reis in de woestijn is waar zij hun grootste fout maakten die Israël ooit maakte tot Calvary. Was toen in Exodus 19 ze wet accepteerden in plaats van genade. Ze hadden genade. Ze hadden een profeet. Ze hadden een offerlam. Ze hadden verlossing. Ze waren door de Rode Zee heen gebracht. Ze waren genezen van hun ziekten. Ze hadden water uit de geslagen rots gehad. Ze hadden manna uit de hemel. Alles wat ze nodig hadden was verstrekt. En nog steeds wilden ze iets anders. Nu, dat is een volmaakt beeld van onze Efeziërs vandaag. Exact. Wij kwamen eruit onder Luther. We gingen door heiliging onder Methodisten. En kwamen het herstel binnen onder Pinksteren. Precies zoals het was de woestijnreis. En toen God ons eruit bracht, deden we het erg goed. Maar wat deden we? Wilden zoals de rest van hen zijn. Nu, we ontdekken dat genade het enige ding is dat ons doorhaalt. Nooit de wet. Jozua hier is een beeld van de bediening van de laatste dag. Ziet u? Nu herinner u die drie stadia van de reis. Alles ervan hield op. Eerst de wet en alles moest ophouden, zodat Jozua, en Jozua is hetzelfde woord als Jezus, Jehovah Redder, die hen uit hun woestijn het beloofde land mee innam. Nu, ik weet dat velen vasthouden, en ik wil het niet oneens zijn met de geleerden, maar velen houden het ervoor dat het beloofde land de hemel voorstelt. Het zou de hemel niet kunnen voorstellen. Het zou niet kunnen, omdat ze oorlogen hadden, en moeite, en verwardheid, en alles in het beloofde land. Het stelt niet het beloofde land voor. Maar u merkt, vlak voor ze het beloofde land binnengingen, al de geschillen die onder hen waren opgerezen. Een van de grote dingen was Korach. Hij wilde dit eenmansleiderschap niet. Datan. En hoe ze naar voren kwamen voor Mozes en probeerden hem te vertellen dat de boodschap dit moest betekenen en er een afwijkende uitleg aan gaven. Hun eigen ideeën van wat het was. En ze kwamen allemaal om. Iedereen. Jezus zei, er was er niet één van hen of die kwam om. Ze zeiden, onze vaders aten manna in de woestijn gedurende de tijdsruimte van 40 jaar. Johannes 6. Jezus zei, en ze zijn allen dood. Dood betekent eeuwig afgescheiden. Ze zijn allen dood. Toch verheugden ze zich erin om de boodschap te horen. Toch verheugden ze zich in het manna dat viel. Niet ander manna, het echte manna. Maar toen het tot de tijd kwam, van toen Biliam uitkwam met zijn valse leer en zei, wij zijn allen één. Waarom gaan we niet gewoon samen en laten onze kinderen met elkaar trouwen?
We are a great nation.
Wij zijn een geweldige natie. Wij zullen u groot maken bij ons.
Anybody with common spiritual understanding can see exactly that same thing even today.
Nu, ieder met normaal geestelijk begrip kan zuiver datzelfde ding zelfs vandaag zien. Ze allemaal met elkaar trouwend.
It was an unforgivable sin.
En het was een onvergeeflijke zonde. Het werd Israël nimmer vergeven.
But then Joshua raised up for the Exodus.
Maar toen stond Joshua op voor de Exodus.
Now we're taught in Revelations, the sixth chapter.
Nu wordt ons geleerd in Openbaring het zesde hoofdstuk. Geloof ik. Ja, zesde hoofdstuk. Over de zeven zegels. Die worden verondersteld. Het boek te worden verzegeld met zeven geheimenissen. Of zeven zegels, Openbaring 6. En in de laatste dag, Openbaring 10. In Openbaring 10 ontdekken we dat de Laodicea, laatste boodschapper van het laatste tijdperk, en gedurende de tijd van zijn profetie, dat de zeven zegels zouden worden geopend. De zeven geheimenissen. Zevenvoudige geheimenissen die weggelaten geworden waren. In elk tijdperk was er iets van weggelaten. De hervormer had geen tijd om er zorg voor te dragen. In de dagen van Luther predikte hij alleen rechtvaardiging door geloof. Hij was heen gegaan. Ze vormden een kerk. Daarna kwam Wesley. Hij predikte heiliging. Daar was het. En voort kwamen de pinkstermensen. Maar ons wordt beloofd, overeenkomstig Openbaring 10 en overeenkomstig Malachi 4 en Lucas 22 vers 17 enzovoort, dat er een evense bij dit moet komen. Daar wordt het beloofd, vrienden. Er moet een Efeziërs komen. Dat deze zevenvoudige geheimenissen van het woord van God moeten worden ontvouwd. En het is in het Laodicea tijdperk dat dit plaatsvindt. Ik geloof dat we daar zijn. Ik geloof dat we precies in de schaduwen van het komen van de Zoon van God zijn. En zoals Joshua vlak voor de Efeziërs opstond, zo stond Johannes de Doper op, vlak voor de volgende Efeze. En ons wordt nog één. Nog een Efeziërs beloofd. Het is voorzegd hier in de schrift. Daarom denk ik dat we weer in de Efeziërs leven. Weer terug. Naar ons is beloofd dat wat weggelaten werd gedurende die zeven tijdperken. Nu, je kunt niets aan het boek toevoegen of niets ervan wegnemen. Openbaring 22 vers 18 zegt het zo. Wie ook één woord zal toevoegen, of één woord afnemen, zijn deel zal worden afgenomen van het boek des levens. Nu, we kunnen niet toevoegen of afnemen. Dus daarom weten we dat Luther er niet toe kon geraken, Wesley enzovoorts, de hervormers, Knox, Finney, Calvijn, verder door enzovoorts, ze kregen het niet totaal. Maar wat ze hadden, was de evangeliewaarheid. Maar nu, in de laatste dagen wordt ons het begrip gegeven door het woord dat we het gaan begrijpen. Omdat het er een Efeze tijdperk voor zal worden. En hier zijn we. Nu, paradox. Ik zal dat laten liggen, omdat ik nog maar ongeveer 10 minuten meer heb. En dan zullen we de gebedsvrij hebben. Paradox. Er zijn sommige mensen van vandaag die niet geloven in wonderen. Ze zeggen dat ze gewoon niet kunnen geloven dat er zoiets als wonderen is in deze moderne tijd. Wel, ik heb niet de bedoeling om wat dan ook kwaad te spreken over die persoon. Maar ze zijn geestelijk verdoofd. Ze zijn geestelijk blind. Ze hebben totaal geen geestelijk zicht of geestelijke gevoelens. Want niemand kan in een mensenmenigte zitten waarin de Heilige Geest valt, ongeacht of hij absoluut een zondaar is of zij, dan dat ze de tegenwoordigheid van God moeten merken, wanneer u ziet dat het woord dat hij beloofde vervuld wordt. Dan zou u gevoelloos moeten zijn. En wanneer u het met uw eigen ogen ziet gebeuren, dan zult u blind moeten zijn, geestelijk. Ik spreek niet in het natuurlijke. Maar je kunt zeker geestelijk blind zijn en 2020 natuurlijk gezichtsvermogen hebben. Herinnert u zich Elia Gins in Dothan? Toen hij naar buiten ging en dat hele leger met blindheid sloeg? De Bijbel zei dat hij het deed en leidde hen regelrecht in een hinderlaag. Terwijl ze niet wisten wie hij was. En had toch zijn zuiver hoe er werd verondersteld dat hij eruit zag enzovoort. En hij ging rechtstreeks naar buiten naar hen toe, maar ze waren blind. En u kunt in de tegenwoordigheid van de levende God staan. U kunt onder de zalving van de geest staan en hem vaardig zien zijn. En nog steeds zal het u niet beroeren. U kunt zien wat God zei, volmaakt tot u gepredikt en dan gemanifesteerd. En zal nog steeds geen ingang vinden. Geloof het niet. Dan, daar, bent u buiten bereik. U bent reeds dood, gevoelloos, verblind, heen gegaan. Ze waren het compleet. De wereld, ik vraag me af, of diezelfde persoon die niet in een wonder gelooft. Ik vraag me af. En als ze alleen de dingen kunnen zijn die, kunnen, die reëel zijn, is die die wetenschappelijk bewezen zijn? Ik vraag me af of u welke geleerde ook zou kunnen krijgen, of wie dan ook die niet in een wonder gelooft, om aan mij uit te leggen hoe deze wereld in haar baan staat. Hoe ze haar volmaakte tijd houdt, rond de evenaar, en de manier waarop ze gaat, en gewoon volmaakt. We hebben geen machinerie, een horloge, of wat soort ook, dat op die manier de tijd bij kan houden. Het zal een paar minuten afwijken elke maand, maar die zon is zuiver op tijd. Duizenden jaren rollen voort, ze beweegt nooit. Zeker. Perfect. Hoe de maan kan biljoenen mijlen van de aarde nog steeds het getij kan beheersen. Vertel me, hoe dat in dit melkwegstelsel waarin we leven, hoe zou de maan enige uitwerking kunnen hebben op het water op de aarde? Wetenschappelijk, vertel me hoe het wordt gedaan. Het zou niet kunnen worden gedaan, omdat er geen wetenschappelijke manier is om het te vertellen. Maar God stelde de maan om de zee te bewaken. En wanneer de maan zijn rug begint toe te keren, wanneer de aarde wegdraait, hier komt het getij binnen. Maar wanneer hij ontwaakt de volgende morgen, terugkijkt deze kant op, loopt het getij weer terug naar zijn plaats. Het is een wachter. Oh, zegt u, dat is gewoon aan de zeekust. Nee, dat is helemaal hier zo in Arizona. Helemaal terug daar in de staat Kentucky, waar u maar een gat graaft de grond in, ver genoeg om zout water te vinden. U zult ontdekken dat wanneer dat getij uitgaat, dat dat zoute water omlaag gaat in de buis. En wanneer dat getij opkomt, stijgt het eveneens. Honderden mijlen uit de zeekust. We zouden een prediking kunnen prediken daarover. Hoe dat God, het maakt niet uit, hij is in de heerlijkheid, maar zijn bevelen daar is precies dezelfde uitwerking op de hele wereld en iedereen die de belofte neemt. Zijn opdracht is gegeven. Hij heeft natuurwetten en ze zullen absoluut zichzelf tot stand brengen, vanaf Pinksteren of welke andere tijd ook. Elke keer dat God de belofte deed, zal hij nog steeds bij die belofte blijven, ongeacht waar de mensen zich bevinden. Hoeveel duizenden jaren er vandaan. Zijn wetten blijven immer hetzelfde. Hoe het zaad in de grond valt. En het verrot. En om opnieuw leven voort te brengen. Lijkt erop, als het ooit leven zou gaan voortbrengen, dat het zou zijn wanneer het in zijn volmaakte vorm is. Als er ooit leven in zat, waarom zou het dan niet gewoon voortkomen? Stopt het in de grond? Het leven spruit uit. Waarom gaat alles wat zich rond dat leven bevindt? Alles wat er rond die kiem is. die geen mens kan vinden? Hoe is het dat al het materiaal rond die kiem moet sterven, zodat het uit kan spruiten in een nieuw leven? Maar alles wat er omheen zit, moet eveneens sterven en verrotten, voordat het leven kan laten voortspruiten. Zo is het met een individueel persoon. Zolang er welke menselijke injecties ook zijn, menselijke ideeën, kan Gods levenskiem, de Heilige Geest, niet werken. U kunt niet worden genezen, zolang er slechts één fractie ergens is, die nog niet is verrot.
It's got all the human elements, all these.
Het heeft al de menselijke elementen gekregen.
Scientific ideas.
Al de wetenschappelijke ideeën.
All the days of miracles is past.
Al de dagen van wonderen zijn voorbij. Zogenaamd.
All that has to all, not only die, but rot.
Dat alles moet alles, niet alleen sterven, maar verrotten. Dat dan groeit vandaar
the term of life unto a new life.
De kiem des levens tot een nieuw leven.
That's the only way it can grow.
Dat is de enige manier dat het kan groeien.
That's the reason we don't get what we ask for.
Dat is de reden dat we niet krijgen waar we om vragen.
We try to take with us.
Wij proberen met ons mee
so much of our own ideas.
Zoveel van onze eigen ideeën te nemen.
That's the reason the Lutheran church could advance no farther than it did.
Dat is de reden dat de Lutherse kerk niet verder voortgang kon maken dan ze deed. De Pinkstermensen en de rest. Omdat ze inspuiten door een groep theologen. Dit behoorde niet op deze manier te zijn. Dit is voor een andere dag. En dit was voor dat. Daar blijft het. Het kan niet uitgroeien tot dat volmaakte beeld van Christus. Totdat elk woord van God in u binnen is ontvangen. En dan wordt u dat woord. Precies zoals het zaad dat in de grond ging. Ik zou graag dat zij Hebreeën 11 vers 3 uitleggen. De grootste geleerde die we ooit hadden, voor zover ik weet, was Einstein. Terwijl hij hier niet lang geleden in New York, ik aan het luisteren was naar wat hij had gezegd. En hij sprak over het melkwegstelsel en hoe ver het zich uitstrekte. En hij bewees dat er een eeuwigheid was. Hoe de mens, zoveel miljoenen mijlen per uur gaande, het hem zoveel, of een miljoen lichtjaren per uur, hem zoveel jaren zou kosten om daarginds te komen. 300.000 of zoiets dergelijks. En dan 300.000 om terug te komen. En dan erdoor bewijzen, op de een of andere manier, dat de mens slechts 50 jaar van de aarde weg was geweest. Eeuwigheid! En dat is gewoon een klein melkwegstelsel, terwijl God ze van zijn hand afblies. De Bijbel zei het, en Einstein besloot tenslotte met dit, er is slechts één manier waarop welk mens ook de oorsprong van deze wereld kan uitleggen. Die wordt gevonden in Hebreeën 11 vers 3. Wij verstaan dat de werelden door het woord Gods tot stand gebracht zijn. Dat is exact juist. De wetenschap kan er zelfs niet bij komen. En dan zegt u dat u niet in een wonder gelooft. Hoe kunt u het doen? Hoe zou welke geleerde ook ooit Noach's regen kunnen uitleggen? Terwijl er nooit een druppel regen op de aarde gevallen was tot die dag. Maar Noach zei dat er een regen zou zijn. En toen Noach's regen kwam, tegen alle wetenschap in, er waren daarboven geen wolken, was er boven nooit regen geweest. Ze konden bewijzen dat er daarboven geen regen was. En toen God de hemelen opende en een stortregen uitgoot die de aarde wegspoelde, was dat een paradox. Hoe dat zeker onredelijk is, onverklaarbaar. Maar we weten dat God het deed, omdat de Bijbel het zo zei. En we hebben bewijs op aarde vandaag dat het zo was. God deed het. Dat was een paradox. Toen God een oude man nam, die Abraham heette. Op 75-jarige leeftijd. En zijn vrouw 65. Vele jaren voorbij de tijd des levens. Een menopauze. En toen hij die man nam en hem een belofte gaf op 75-jarige leeftijd. En deze vrouw met wie hij getrouwd was, zijn halfzuster. En hij had met haar geleefd sinds ze een meisje was. Ze waren getrouwd toen ze waarschijnlijk een tienermeisje was. En hier was ze 65 jaar oud en zei, je zult een baby gaan hebben bij deze vrouw. En wat als Abraham zou hebben gezegd, ik geloof niet in paradoxen. Ik kan dat gewoon niet accepteren. Het zou nooit zijn gebeurd. Maar u ziet, wanneer je zegt dat je wat ook gelooft, dan moet je het in beweging gaan zetten. Toen werd Abraham opgedragen om zich af te scheiden van alle ongeloof en met God alleen te wandelen. En in plaats van zwakker te worden, werd hij sterker. En toen hij een honderdtal jaren oud was en Sarah 90 was, kwam de baby. Hoe kon Abraham zijn zoon nemen? Ver terug, driedaagse reis, waarschijnlijk 90 mijl van welke beschaving ook, boven op de top van een berg, waar de Heer hem had getoond om zijn eigen zoon Isaac te gaan offeren. Isaac pakt het hout op, zoals we weten, wat een beeld is van Christus. En bovenop deze berg zou hij Isaac als offer offeren. En toen hij alles vervulde wat God hem had gezegd, afgezien van zijn eigen zoon dood te steken door zijn keel, toen hij het mes uit de scheede trok en zijn hand ophief om God te gehoorzamen op het woord. Want de Bijbel zei dat hij wist dat God geen belofte kon doen tenzij dat hij haar hield. En hij ontving hem als een uit de dood, dat hij bemachtigd was om hem uit de dood op te wekken en hem weer aan hem te geven. En toen hij gereed was om God te gehoorzamen, volledig, pakte hij zijn hand en zei, weerhoud uw hand, Abraham. En er was een ram vastgehaakt in de wildernis, rond de wijnstokken, met zijn horens, bovenop die berg, waar er leeuwen zijn. Wolven, hyena's, jakhals en de grote wilde dieren die schapen eten. En dan was hij helemaal boven op de berg waar er geen water is. Hoe kwam die ram daar? Abraham had overal in het rond stenen opgepakt om een altaar te bouwen. Maar daar was de ram, toch? Het was een paradox. En welke mens ook die God gelooft en hem op zijn woord neemt, ongeacht wat de situatie is, God zal weer een paradox volvoeren om zijn woord te houden. Want Abraham noemde de plaats Jehovah Jireh. De Heere heeft voor zichzelf in het offer voorzien. Hij kan nog steeds maken dat een paradox geschiet. Hij kan dat deze namiddag doen, als u hem gewoon op zijn woord zult nemen. Daniel, uit een kuil. Kuil vol hongerige leeuwen. Hoe kon het zijn dat die man, bij een troep hongerige leeuwen bij hen in het hol bleef, de hele nacht, zonder enig letsel? De engel des Heren, ongezien voor wie anders ook, stond daar. Het was een paradox. Iets moest die leeuw ervan weerhouden om bij hem te komen. Toen de Hebreeënkinderen in de vurige oven gingen, is dat tegen al het wetenschappelijk inzicht in die geweldige tijd? Het was onwetenschappelijk voor een man om in een oven te worden geworpen. Dat was dat de man die hen daarmee naar boven nam, omkwam en zij vielen in de oven en leefden een tijd in die oven. En het enige ding wat het deed, was hen van hun boeien los te maken. Dat is een paradox. Het was onverklaarbaar. Onredelijk. Maar toch is het de waarheid. Hier is Joshua, over wie we spreken. Hoe dat die man, gewoon een normale man, die net door een stel geloofsbeleidenissen was gekomen, die de mens had opgesteld, en wetten en ceremonie, met niets erin, dat wat dan ook zegt over de mens macht te geven om de zon te stoppen. Maar hier, met een opdracht van God. Ik zal u elk stuk grond geven waarop uw voetzolen zich zullen plaatsen.
Ik zal er zijn. En de vijand werd verpletterend verslagen. De zon was aan het ondergaan. Als die koningen tijd hadden om zich weer opnieuw te verzamelen de volgende dag, zou hij zeker mannen verliezen. Maar Jozua wist dat hij zonlicht nodig had. En hij keek omhoog naar de zon en zei, sta stil te Gibeon. En maan, sta daar boven Ajalon. En gedurende de tijdsruimte van een hele dag, dat was de hele nacht lang, stond de zon stil en stond de maan daar. Dat is een paradox. Een man die wandelt in de wil van God, kon zoiets doen. Want hij was opnieuw in een Efeziër met het evangelie. Zeker, het was een paradox. Mozes met een stok in zijn hand, om heen te gaan en de kinderen Israëls te bevrijden, was een paradox. Terwijl Egypte al de legers had en hun welgetrainde maan, het was een paradox. De maagdelijke geboorte was een paradox. Hoe kon een maagd tegen al het wetenschappelijk inzicht in, een vrouw die geen man kende, een kind voort kunnen brengen? En niet alleen een kind, maar Immanuel, die bewees exact te zijn wat er gezegd was dat het zou zijn. Hoe kon dat gebeuren? Het was een paradox. Omdat God tot zijn profeet sprak. Honderden jaren tevoren. En de profeet gehoorzaamde het woord van God. En het woord werd gesproken. En het woord werd vlees gemaakt. En woonde onder ons. En wij geloven dat. Zeker was het een paradox. Hoe dat hij op water kon lopen. Dat was een paradox. Een menselijk wezen, overeenkomstig de maat van uw voeten, zou dat niet kunnen doen. Maar hij deed het. Wat was het? Onverklaarbaar. Maar het was toch een paradox. God deed het. We geloven het. 5000 mensen voeden. Met 2 vissen en 5 koeken. Maar hij deed het. Vermenigvuldigde het niet slechts vis, maar gekookte vis. Niet enkel brood, maar toebereid brood. Hoe kon hij water in wijn veranderen? Alles een paradox. Hij genas de zieken. Waarbij, met melaatsheid. Waarbij ze vandaag niets hebben, tot op deze dag, heeft de wetenschap niet, om melaatsheid te genezen. Maar Jezus genas het, met zijn woord. Het was een paradox. En hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Zijn woord geneest nog steeds de zieken. Het is een paradox. Zeker. Hij wekte de doden op. Nadat sterfelijk leven van hen geweken was. Lazarus, de zoon van de vrouw in Nain. En Jairus' dochter. Hij wekte de doden op. Met zijn woord. Omdat hij het woord is. En dan nog een geweldig iets tot slot. Om te bewijzen dat hij Messias was. Om te bewijzen wat hij was, moest hij komen in orde met en antwoord op het woord. En het woord zei, toen hij tot de profeet sprak, de Heere uw God zal een profeet doen opstaan, zoals ik. Er waren vele mannen opgestaan. En het was geweest honderden en honderden jaren lang dat ze geen profeet hadden. Oh, ze hadden priesters gehad en grote mannen. En zoals we de geschiedenis lezen tussen de tijd van Malachi en Matthäus, 400 jaar, waren er grote mannen geweest. Maar er was geen profeet. En toen hij op het toneel kwam, om te bewijzen dat hij die Efeziërs was gemanifesteerd. Johannes kondigde het aan, maar Jezus was dat. Hij was het gemanifesteerde woord. Zelf. Toen Petrus tot hem kwam op een dag, met Andreas, was zijn naam Simon. En toen Jezus daar stond, zag de man nooit in zijn leven. Luister aandachtig. Toen hij daar stond en naar de man keek. En zei, uw naam is Simon. En gij zijt de zoon van Jonas. Is dat een paradox? Was het zeker? Was zeker een paradox. En toen Filippus daar staande dit hoorde en wist dat alle identiteit, dat dit de Messias was, hij het zeker was, geloofde hij het. Hij was niet gevoelloos, evenmin was hij blind. Hij rende om de oever heen, een paar mijlen ver, en haalde zijn vriend, riep Nathanael. En toen hij kwam aanlopen, het geloof van die man, dat kon een ander naar de samenkomst brengen. Om te zien. Toen hij naar voren liep, voor Jezus, zei Jezus, zie, daar is de Israëliet, in wien geen bedrog is. Het verbijsterde de man. Hij zei, wanneer kende u mij ooit? Nu let op, dit is onredelijk. Jazeker, het is onverklaarbaar. Hij zei, hoe kende u mij ooit? Zei, voordat Filippus u riep, toen gij onder de boom waart, zag ik u. Een paradox. Hij had van nood om langs Samaria te gaan. En toen hij langs Samaria ging, een stad die Sychar heette, zat daar buiten op zijn discipelen te wachten, om naar binnen te gaan om voedsel te kopen. En let op, er kwam een vrouw naar buiten, naar de bron, die slecht bekend stond. En hij zei tegen haar, vrouw, ga mij te drinken halen, of breng me iets te drinken. En ze zei, het is niet gebruikelijk dat u dat vraagt. Wij zijn, ik ben een Jood, of een Samaritaanse, en u bent een Jood. Wij hebben geen niets met u te maken. Hij zei, maar als u wist tot wie u sprak. Let op deze paradox, hier wat punt staat te gebeuren. Mis het niet. Zij, hoe kunt u doen dit zeggen? Ik ben een vrouw van Samaria, en u bent een Jood. We hebben niets met elkaar te maken. Hij zei, maar als u wist tot wie u sprak, of wie er tot u sprak, u zou mij om drinken vragen. En hij ging voort tot hij ontdekte waar haar moeite lag. En hij zei, ga uw man halen en kom hier. En ze zei, ik heb helemaal geen man. Hij zei, dat is de waarheid. U hebt geen man, want u hebt er 5 gehad. En degene met wie u nu leeft is uw man niet. Daarom, u hebt de waarheid gezegd. Ze zei, Heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt. Ze hadden er gedurende 100 jaren geen gezien. Zij, wij weten dat de Messias komend is. En wanneer hij komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Hij zei, ik ben het. Daar is er een leeg gedeelte op de oorspronkelijke bandopname. Was een betuigde paradox. En het wordt bevonden evangeliewaarheid te zijn. Een evangelie dat dit had beloofd en hier gebeurde het en betuigde wat het was. Nu, laat ik u een geweldig grootse paradox hier geven. Even een ogenblik. In Johannes 14 vers 12. Zei Jezus, beloofde, dat de gelovige die in hem geloofde, dezelfde werken zou doen. Klopt dat? God, die een wet maakt, of een belofte, moet die belofte houden. Om God te zijn. Hij houdt haar. Te bedenken, de God. Wel, het is zelf een paradox. Voor God, die een belofte doet, en die belofte niet kan breken, om die belofte te geven van de dingen die hij deed aan zijn volk. Om te volgen het tijdperk door totdat hij weerkeerde. Gaat gij heen in de gehele wereld? Predik het evangelie aan elk schepsel.
Every creature, all the world.
Elk schepsel, heel de wereld.
He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned.
Hij die gelooft en wordt gedoopt zal behouden worden. En hij die gelooft zal niet veroordeeld worden.
These signs shall follow them that believe.
En deze tekenen zullen hen volgen die geloven.
He's got to keep that word.
Hij heeft dat woord te houden.
And because he said it.
En omdat hij het zei.
It went from his mouth.
Het van zijn mond uitging.
It got to be fulfilled.
Moet het worden vervuld.
The scripture's got to be fulfilled.
De gehele schrift moet worden vervuld.
So it's a paradoxal.
Dus is het een paradox.
Oh.
Alleen al.
To hear Jesus, the Son of God, make such a statement.
Om te horen dat Jezus, de Zoon van God, een dergelijke uitspraak doet.
And the things that I do.
Dat de dingen die ik doe.
You do also.
Zult gij ook doen.
Now the Bible said
nu de Bijbel zei in Hebreeën 13 vers 8. Hij is dezelfde gisteren, heden en voor immer. Dat is een paradox. Want het moet worden gedaan. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar niet één woord dat ik ooit heb gezegd zal ooit falen. Zei hij. Het moet worden gedaan. Nu vrienden. Ik geloof dat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer. Ik geloof dat hij precies zo bij macht is om deze namiddag in dit gebouw een paradox te veroorzaken. Omdat hij beloofde dat het zou gebeuren. En hoeveel meer heeft hij beloofd? Hoeveel te meer leidt het in de Bijbel naar precies dit tijdperk dat wij leven? De Efeziërs opnieuw van de gemeentetijdperken. We hebben 7 gemeentetijdperken. En er wordt ons beloofd dat er bij het Laodicea gemeentetijdperk weer een Efeziërs zou zijn. Zo is het. En hier zijn we. Ik geloof met heel mijn hart dat Jezus Christus, die de belofte deed, zoals ik in mijn laatste boodschap zei, daar ginds tegen die muur staande, toen ik hier een paar weken geleden was, elke keer dat u uw vinger beweegt, gaat dat rond en rond de wereld. Zal nooit stoppen. Elke beweging die u maakt, u zult haar zien bij het oordeel. Televisie bewijst dat het hier is. De vierde dimensie. Natuurlijk, televisie vervaardigt dat beeld niet. Het kanaliseert die golf slechts. Een buis binnen. En u ziet een beeld. Kleur. Alles. Elk bewegend object dat in de wereld gebeurt, gaat hier nu regelrecht rond doorheen. Een opname maken. Op een dag zal uw opname worden afgesloten. En u zult zich voor die opname gaan verantwoorden. Zo is het. God, laat mij zo ingeplant zijn. Laat mij zo dood zijn aan mijzelf. En alles om me heen.
Be conscious of the word of God.
Maar bewust zijn van het woord van God.
Living among us today.
Dat heden onder ons leeft.
Let's pray. Lord,
laten we bidden. Heere Jezus.
Thou art a paradox.
Gij zijt een paradox.
When God was made flesh.
Toen God vlees gemaakt werd.
I pray, Heavenly Father,
ik bid, Hemelse Vader.
You will manifest yourself.
Dat gij uzelf wilt manifesteren. Deze namiddag.
Proving to us here today.
Aan ons hier vandaag bewijzend.
Not only proving to us.
Niet alleen bewijzend aan ons.
I suppose 90%
er is, veronderstel ik, 90% of meer van de mensen die hier zitten. Die dat geloven. Elk woord. Maar dat wij u opnieuw zouden mogen zien. En laat weten dat dit woord dat u sprak, dat nog steeds rond en rond de wereld reist. Net als een grammofoonplaat. Laat ons in die grammofoonplaat binnenbewegen vandaag, Heer. Laten we erin gaan en het niet horen, net alsof het in tweede instantie kwam, uit de mond van een man. Maar laat die mond en persoon en mensen die hier allen zitten, uw woord worden. We zijn gereed om te sterven, Heer.
Of our own ideas.
Aan onze eigen ideeën.
Just to see you keep your promise.
Alleen maar om u uw belofte te zien houden.
The things that I do,
de dingen die ik doe,
shall you do also.
Zult gij ook doen.
I pray that you'll grant this.
Ik bid dat u dit zult toestaan.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.
Just before we call the prayer line,
even voor we de gebedstrijd oproepen.
I was having a little bite of ice cream one day.
Ik zat een hapje ijs te eten op een dag.
With an old doctor friend of mine.
Met een oude doktervriend van me.
He said,
hij zei,
I want to ask you something, Billy.
Ik wil iets vragen, Billy.
Right.
Ik zei, prima.
Said, do you believe in, that's where God
zei, geloof je in, dat is waar ik deze gedachte kreeg,
paradox.
Said, do you believe in a paradox? Zei, geloof jij in een paradox?
I know you.
Ik zei, zeker. Hij zei,
he said, told me about a certain person.
Ik weet dat je dat gelooft. Hij zei, vertelde me over een bepaald iemand die genezen werd. Was voor gebeden, die hij medicijnen tegen epilepsie had verkocht, jarenlang. Soms zouden ze 7 of 8 aanvallen per dag hebben. Sterke medicijnen. En hij zei, ze zijn nooit meer teruggekomen. En ik zie ze de hele tijd. Hadden het nooit meer. Zei, ik wil je iets vertellen. Gewoon om je te laten weten dat ik geloof in waar je over spreekt. Hij zei, gedurende de tijd van de depressie ging mijn zoon hier nu over de winkel. Zei, hij was aan het wachten op een nogal jonge kerel. Die gewoon zei dat hij... Ze stuurden hem om in de rij te staan voor medicijnen. En zei, er kwam hier een man heen en hij had zijn vrouw, zei een kleine vrouw, ze was, die kon naar haar kijken en zien dat ze elk moment kon bevallen van een kind. En zei, ze kon gewoon niet langer in die rij staan. Dus hij bracht zijn vrouw de deur binnen en gewoon leunend op zijn schouder. En zei, mijn jongen ging erheen. Zei, kan ik u helpen? Zei, ja. Zei, hier is het recept van de dokter. Maar zei, ik zal het u duidelijk zeggen. Zei, we hebben het geld nog niet. Zei, we zullen het krijgen van de provincie, maar mijn vrouw kan het gewoon niet langer verdragen. De dokter zei dat ze onmiddellijk medicijnen moet hebben. En zei, als u haar slechts het medicijn zult geven, dan zal ik daar meteen heen gaan en in de rij staan, totdat ik het geld van de provincie krijg. En de jongen zei, meneer, het spijt me. Zei, het is tegen onze regels hier om het medicijn uit te geven zonder het geld te hebben. U weet hoe de tijden waren in die dagen. En zei, ik heb het met haar te doen, maar ik kan het niet doen. Zei, ik zat hier achterin de krant te lezen. En ik keek op. En zei, iets vreemds verwarmde mijn hart. Zei, ik liep erheen. Ik zei, wacht een ogenblik, zoon. Wacht een ogenblik. De man begon de deur uit te gaan. Hij zei, wel, in orde, zoon. Begon de deur uit te gaan en zei, ik zei, even een ogenblik. Zei, wat was dat? Hij zei, wel, deze man, hij legde het aan me uit. Hij zei, laat me het recept zien. Zei, wacht even een ogenblik, zoon. Ik zal het medicijn voor je halen. Zei, ik ging naar achteren en mengde het voorschrift dat de dokter op zijn papier had voorgeschreven. En zei, ik ging daarheen. En ze hadden dat geld niet. Zij overhandigde het aan hem. Niet wetend of ik het zou krijgen of niet. Maar ik dacht gewoon dat ik het zou krijgen. Zij, ik voelde gewoon dat ik het behoorde te doen. En zei, Billy? Toen ik dat medicijn in de hand van die vrouw legde. Zij, was het de Heere Jezus?
But I seen a man standing there.
Zei, ik zag daar een man staan.
And he said, I read later on that the scripture said.
En hij zei, ik las later dat de schrift zei.
In so much as you have done at the least of these my little.
In zoverre als gij aan de minste van deze mijn kleinen hebt gedaan.
You have done it unto me.
Hebt gij het aan mij gedaan?
He said, Billy.
Hij zei, Billy.
What happened to my eye?
Wat gebeurde met mijn ogen?
Did I actually see it?
Zag ik het werkelijk?
Said, yes, sir.
Ik zei, ja, zeker.
I believe it.
Ik geloof het.
I believe that you so fulfilled your duty as a druggist.
Ik geloof dat je zo je plicht als apotheker vervulde.
In the emergency needing for that.
In de moeilijke omstandigheid dat behoevend.
Jesus said what you have done unto these others.
Jezus zei wat gij aan deze anderen hebt gedaan.
You have done unto me.
Hebt gij aan mij gedaan.
I believe it.
Ik geloof het.
That same thing today.
En ik geloof datzelfde vandaag.
Right here present with this.
Meteen hier tegenwoordig. Bij deze mensen.
That Jesus Christ can manifest himself.
Dat Jezus Christus zichzelf kan manifesteren.
Make himself the word made flesh.
Zichzelf het vleesgemaakte woord onder ons maken. Deze middag.
Will you believe it?
Zult u het geloven?
The Lord bless you.
De samenkomst zegt amen. De Heere zegen u.
Now we're going to call for prayer.
Nu, we zullen een gebedskaart gaan oproepen. Dat de mensen komen. En we kunnen er niet al te veel nemen, omdat ik denk nu, als ik goed op het horloge kijk, heb ik 25 minuten tot we moeten sluiten. Precies om 4 uur op tijd. Maar we zullen doorgaan. Nu, laten we beginnen vanaf gebedskaart. Ik geloof, was A? Was het dat? A. Laten we gaan vanaf A1. Wie heeft gebedskaart A1? Roep u gewoon 1 per keer op, zodat als u gebrekkig bent, we u kunnen oppakken. Goed. gebedskaart A1. Wie heeft haar? Steek uw hand op. Ergens in het gebouw? In orde. Kom. Haar. Ver weg achteraan. Zou u willen komen, dame, als u kunt? 1. 2. Wie heeft gebedskaart 2? A2. Zou u uw hand willen opsteken als u... Kunt u lopen? Goed. Kom hier regelrecht heen. Ga naar deze kant. 3. Als u uw hand meteen wilt opsteken, ik kan u opmerken, zullen we niet erg lang hoeven te wachten. Gebedskaart nummer 3. Zou u uw hand willen opsteken? Goed. Een maandag eens. Goed. Kom hierheen, meneer. Gebedskaart nummer 4. Zou u uw hand willen opsteken? Snel nu, gewoon zo vlug als u mogelijkerwijs kunt. Gebedskaart nummer 4. Goed. Nummer 5. Meteen als ik oproep, staat u op. Nummer 5. In orde. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. 10. 10. Meteen langs hier, meneer, nu. 10. In orde. 11. 12. 13. 14. Kwam u, meneer? 14? In orde. 14. 15. Wel, dat zal zijn, dat zal nu op het moment genoeg zijn. Dat zal genoeg zijn voor deze middag, omdat we niet al te veel tijd hebben. Nu kijk. Ik wil dat u me uw onverdeelde aandacht geeft. Nu, Jezus deed deze belofte. Dat een korte wijl en de wereld zal mij niet meer zien. Toch zult gij mij zien. Gelooft u dat? De wereld is de orde van de wereld. Ziet u, dat hij wist dat ze door zouden gaan, weg, de vormen en zo in. Maar zij zullen mij niet meer zien, doch gij zult mij zien. Want hij beloofde, ik zal met u zijn, zelfs tot het einde van de wereld. Is dat juist? En de Bijbel zei, Hebreeën 13 vers 8, hij is dezelfde gisteren, heden en voor immer. Gelooft u dat? Dat is een belofte. Nu, u hoeft niet hierboven te zijn om te worden genezen. Het enige wat u hebt te doen is te geloven dat dat woord de waarheid is. Nu, ik zal u gaan vragen, als u wilt, om gewoon eerbiedig en rustig te zijn voor een paar ogenblikken. Kwamen ze allemaal, Billy? Missen er 2, 3? Wat zegt u? Drie meer? Nummer 3. Gebedskaart nummer 3. Wat is het Mexicaanse woord daarvoor? 3. Kan iemand het zeggen? Goed, zeker hoorden ze dat. Iemand zegt tres. Want dat, wie er ook die gebedskaart heeft, kom in de rij. Wilt u? Oh ja, oh, ik denk dat het iemand was die het had en het niet wist. En ze gingen terug. Goed. Nu wat met de, gelooft iedereen nu? Met heel uw hart? Wel, laten we dan opnieuw bidden. Heere Jezus nu. Wij beseffen dat we het woord kunnen lezen. Het naar het beste van onze kennis kunnen uitleggen. Maar Heer, u bent de enige die het kan bevestigen. U bent de enige die kan zeggen dat het goed of fout is. En Vader, ik bid vandaag dat u de ogen van de mensen geopend zult laten zijn. Mogen we een paradox zien deze middag? Gewoon, Heer, genoeg om de mensen te laten zien dat u tegenwoordig bent. Dat u niet uit bestaan bent. Dat uw woord hetzelfde is gisteren, heden en voor immer, want u bent dat woord. Terwille van de zieken hier, terwille van diegenen die lijden. Velen waarschijnlijk zijn hier van verschillende delen van het land, delen van de natie. Ze lijden zo. Ze zouden zich niet in de samenkomsten kunnen verheugen anders, als ze niet werden genezen. Ik bid dat u hen zult genezen. Geef het, Heer. En nu, we zijn slechts natuurlijke, menselijke wezens. We kunnen alleen het woord prediken en zeggen wat u zei dat de waarheid is. Nu, gij zijt degene om het werkelijk te maken. Ik bid u dat u het zult toestaan in Jezus' naam. Amen. Nu, ik zou graag uw onverdeelde aandacht hebben voor even een ogenblik. En als iedereen nu gewoon wil gaan zitten voor een paar minuten. Nu, Voor zover als ik weet, natuurlijk, ken ik niemand die ik in het gebouw kan zien, die ik daar zo zou kennen. U hoeft hier niet te zijn om genezen te worden. Iedereen weet dat, ziet u. Er was een kleine vrouw eens. Zij kon geen gebedskaart krijgen, zouden wij zeggen. En ze raakte zijn kleed aan. En hij draaide zich om en keek en zei, wie raakte mij aan? En ze ontkenden het allen. En ik keek rond en zag deze kleine vrouw. Ze kon zich niet verbergen. Want ziet u, de geest van God, die in hem was, leidde hem. Hij was het woord. En het leidde regelrecht naar haar toe. En hij vertelde haar wat haar kwaal was. Ze had een bloedvloeiing. En ze was genezen. Ze geloofde het. En onmiddellijk in haar lichaam voelde ze dat de bloedvloeiing gedicht was. Is dat juist? Was daar meteen gestopt. Nu, hij is precies dezelfde vandaag. U hoeft hier niet te zijn. Nu, de Bijbel zei dat in het Nieuwe Testament nu, dat Jezus Christus onze hoge priester is. Geloven we dat? De enige hoge priester die we hebben, de enige middelaar die we hebben, tussen God en mens, is de mens Christus Jezus. Gelooft u dat? Samenkomt zegt amen. En de Bijbel zei, hij is de hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Is dat juist? Hoeveel men weten dat dat waar is? Steek uw hand op. Zodat ze, goed, ik ben niet onder vreemden. Over dit woord. Nu, hoe zou hij handelen als u hem aanraakte? Hij zou net zo handelen als hij deed toen hij hier was. Omdat hij dezelfde is gisteren, heden en voor immer. Klopt dat? Nu, gelooft u slechts. Zegt u gewoon, nu heren, ik ben in samenkomsten geweest. Ik ben er geweest, maar ik zal gewoon gaan geloven vandaag. Ik zal zelfs geen gedachte van mezelf gaan nemen. Ik zal gewoon gaan geloven met heel mijn hart dat u hier bent. En ik heb een nood en u, gewoon helpt u mij hier. Ziet u? Nu, doet u dat. Word niet nerveus. Gewoon rustig. Gelovig. Een gave van geloof is niet iets dat u neemt en iets mee doet. Een gave van geloof is dat u zichzelf gewoon uit de weg haalt. De gave is uzelf uit de weg te krijgen. Nu, hier staat een vrouw. Vader God weet, voor zover ik ooit wist, dat ik een vrouw nooit in mijn leven heb gezien. Ze is een volkomen vreemde voor mij. Maar, en er zijn geen ongeveer 2 of 3 mensen die ik daar ginds zie, die ik wel ken. Ik denk dat dit mevrouw veel is die hier zit. Broeder, liefst vrouw, ik ben er niet zeker van. Dan ken ik deze 3 of 4 jongens die hier langs zitten. Voor zover ik weet is dat alles wat ik in de samenkomst zie op dit moment die ik ken. Ik geloof dat dat broeder Anthony Maleno is, die daar zit uit New York. Broeder Pat Tyler uit Kentucky. Buiten dat. Ik weet dat Fred Sossman er ergens binnen is. Ik hoor hem amen roepen een poosje geleden. Dat is ongeveer de grens. En de hemelse vader weet dat. En deze vrouw die hier staat. En ik heb haar nooit gezien. Ik heb geen idee waarvoor ze hier is. Ze is gewoon een vrouw die hier naar boven op het podium is gekomen. Net zoals u daarin zit. Nu, als deze vrouw in nood is. Wel, dan, als ik haar zou kunnen helpen, zou ik het zeker doen. Maar nu, dat hangt er vanaf wat ze van nodig heeft. Als het geld was, dan zou ik $5 of $10 bij elkaar mogen krijgen. Afgezien daarvan, weet ik het niet. Ziet u? Tenzij ik haar een later gedagtekende cheque zou geven, totdat ik mijn traktement krijg volgende maand. Maar, nu, wat als ze huiselijke moeilijkheden heeft, dan zou ik zeggen, ga uw man halen, laten we samen praten, misschien kan ik u helpen. Ik heb geen manier om naar huis te komen. Wel, ik zal iemand vragen of ze u zouden meenemen, u mee naar huis nemen, uw kant op gaat. U woont daar in welke straat hier zo? Of wat het ook is? Ik weet het niet. Maar als het ziekte is, dan weet ik het niet, ziet u? Maar ik ken de vrouw niet.
Maar er is iemand hier. Dit woord. Dat beloofde. De dingen die ik doe, zult gij ook doen. Nu misschien. Wat als deze vrouw ziek is? Misschien heeft ze kanker gekregen. Misschien heeft ze TB. En of iets wat medicijnen niet kunnen verhelpen in dit stadium. Wel, nu, ik zou in geen enkel opzicht de vrouw kunnen genezen. Maar nu, als hij aan mij kan openbaren wat ze wenst. Precies zoals hij de vrouw deed bij de bron. Of zoals hij Nathanael vertelde. Simon vertelde wat zijn naam was. Zei, uw naam is Simon, gij zijt de zoon van Jonas. Voortaan zult gij Petrus genoemd worden, wat een kleine steen betekent. Wel nu, als hij iets dergelijks hier zou doen, in het bijzijn van u allen, dat gaat aantonen dat dat woord waarheid is. Nu, hoeveel zullen dat geloven? Is er iemand hier die de vrouw kent? Steek uw hand op. Welke mensen ook in het gebouw? Ja, velen van u kennen haar. Goed. En vader weet dat ik haar niet ken. Wel, nu, laten we gewoon zien wat hij zou zeggen. En dat, zou dat een paradox zijn? Ik weet niet wat er verkeerd met haar is. Weet niet waarvoor ze hier is. Of niets over haar. Maar God weet dat. Ik zal tot de vrouw gaan spreken. Nu, dit is de eerste persoon die ik voor me heb gehad voor ongeveer 3 maanden. Nu, ik wil gewoon tot de dame spreken. Even een moment. En dat is wat? Contact opnemen met haar geest. Precies zoals Jezus deed bij de vrouw bij de bron. Contact opnemen met haar geest. Nu, als de Heere Jezus, dame, aan mij kan openbaren wat er verkeerd is met u. Of waarvoor u hier bent. Of iets erover waarvan u weet dat ik niets erover weet. Of iets in die orde. Zou u geloven dat hij het was? Het zou hem moeten zijn, zou het niet? Het zou hem moeten zijn, de zuster antwoordt, ja. Als hij het zou doen, dan zullen we allen dankbaar zijn. Dat we weten waar, dat zijn woord juist is. Dan kunnen we daar vertrouwen in stellen. Nu, als hij kan openbaren wat uw moeite is aan mij, en ik u niet ken, en u weet dat, maar nu, als hij aan mij kan openbaren wat uw moeite is, of iets over u, dan toont dat er hier een geest is, ergens, die u kent. En u weet dat ik u niet ken. Dus zou het niet de mens zijn, het zou de geest zijn. En dat is wat God beloofde in deze tijd van Efeze. Gelooft u dat dat de waarheid is? De zuster zegt, ja, dat geloof ik. Mogen hij het toestaan? Ik zie één ding. Ze lijdt aan zoiets als een voorhoofdsholtekwaal. Hier, boven in haar hoofd. Dat is waar, is dat niet? Steek uw hand op als dat het is. Maar voorhoofdsholteontsteking zou niet veroorzaken dat u niest. En het op die wijze te kwaad hebt. Dus u hebt ook hooikoorts. Zo is het.
You're not from Phoenix.
U komt niet uit Phoenix.
You're from where there's lots of hills, trees.
U komt van waar er een heleboel heuvels zijn, bomen. U komt van Flagstaff.
Right.
Zo is het.
You believe God can tell me who you are?
Gelooft u dat God me kan vertellen wie u bent? De zuster zegt ja.
Mrs. Earl.
U bent mevrouw Earl. Ja. De zuster zegt juist. Dat is juist. Is het zo?
I go believing.
Nu, ga heen gelovend.
It'll all be over.
Het zal alles voorbij zijn.
Now, is he the same yesterday and forever?
Nu, is hij dezelfde gisteren, heden en voor immer?
Now, the heavenly father knows.
Nu, de hemelse vader weet.
I'll just see the woman.
Dat ik de vrouw alleen maar heb gezien.
See, the word vindicated.
Ziet u, het woord betuigt.
Now, it isn't me.
Nu, ik ben het niet.
I'm just a man.
Ik ben gewoon een mens.
Just like this microphone.
Net zoals deze microfoon. Hij is stom zonder mij, die er doorheen spreekt. Of iemand. En zo is een mens. Gewoon een stomme. Maar het is de geest. En die geest is daar meteen ginds onder u. Ziet u? Hij is de genezer, niet ik. Hoe maakt u het, meneer? Nog een man die iemand is die een vreemde voor me is. Ik ken de man niet. Nu, voor zover ik weet, heb ik hem nooit in mijn leven gezien. Maar nu, de geest, de heilige geest, de heilige geest en Jezus Christus is precies dezelfde geest. De gezalfde Jezus, de mens, was de Zoon van God. Maar de Heilige Geest die op hem was, was God. Mijn Vader woont in mij. Ziet u? Het is de Heilige Geest. Dus is het nog steeds God? Nu, als ik gewoon mijzelf, die man, zichzelf uit de weg kan krijgen, dan is dat deel dood. Laat dan de geest des levens aan het werk gaan. Ziet u? Dat is waarom ik even een ogenblik wacht, om te zien wat er gebeurt, tot de zalving aanvangt. Als de Heere God, in wiens tegenwoordigheid we zijn, aan mij zal openbaren, meneer, wat uw moeite is, of iets wat u hebt gedaan, of iets over u, gewoon iets. Natuurlijk, hoe meer we zouden spreken, hoe meer het zou gaan. Maar kijk, er zijn anderen die in de rij staan. Maar als hij me alleen zal vertellen wat uw moeite is, zult u geloven dat ik zijn dienstknecht ben en geloven dat hij tegenwoordig is? De broeder zegt, ik geloof het. Een breuk. Is dat juist? Juist, zegt de broeder. Dat is juist. Nu, zegt u, hoe werd dat gedaan? Ik wens dat ik het wist. Er is niemand die dat kan uitleggen. Dat is een paradox. Ziet u? Ja. Opdat u zou mogen weten, ik heb iets anders gezien. Een onderzoek. Hebt ook een hartkwaal. Steek uw hand op.
Mr. Anderson, you can go home now.
Meneer Anderson, u kunt naar huis gaan nu. Jezus Christus zal u gezond maken.
That's right.
Zo is het.
Just believe, have faith.
Geloof slechts. Heb geloof. Twijfel niet.
How do you do, sir?
Hoe maakt u het, meneer?
We're strangers to each other.
We zijn vreemden voor elkaar.
I don't know you.
Ik ken u niet. Voor zover ik weet, is het de eerste keer dat ik u ooit heb gezien, voor mij, om u te kennen. Dat klopt, maar hij kent ons beiden. Nu, weet u waarom dit plaatsvindt? Het is zijn genade die het toestaat. Opdat het deze mensen ertoe zou brengen, zich van God bewust te worden. Nu, niets over u wetend, u zelfs op geen enkele manier kennend, gewoon een vreemde man die hier kwam. Nu, het zou absoluut een paradox zijn dat er iets gebeurt, om te weten wat er verkeerd met u was, of iets dat u had gedaan, of iets dat u niet gedaan behoorde te hebben, of iets wat u behoorde te hebben gedaan, of wie u bent, of iets over u. Het zou een paradox moeten zijn, omdat er geen manier is voor wie dan ook om dat te weten. Buiten de een of andere openbaring van het ongeziene. Zo is het. Nu, als hij dat voor u zal doen, tussen u en mij, zodat het gehoor, niet een show, maar dat zij zouden mogen zien dat de Efeze hier is. Dat dit de zaak is die de brug slaat tussen denominatie en het glorieland. Hij belooft het. Opdat zij verzekerd zouden mogen zijn dat wat we vertellen de waarheid is. Nu, om u te kennen, u weet dat ik dat niet doe. Dat is, steek uw hand op, zodat de mensen zien dat ik u... Ik heb de man nooit in mijn leven gezien. Het is gewoon een man die hier staat. Vraag welke van de anderen. Maar u leidt aan een breuk. U hebt ook bloedingen. Dat klopt. U bent van ver weg gekomen om hier te komen.
You're not even an American.
U bent zelfs geen Amerikaan.
You're a Canadian.
U bent een Canadees.
You brought with you a son.
U bracht een zoon mee.
That has mental affliction.
Die geestelijke kwelling ondergaat. De broeder zegt, dat is waar.
You may tell you where you're from?
Wilt u dat ik u vertel waar u vandaan komt?
You're from the province of Saskatchewan.
U komt uit de provincie Saskatchewan.
Saskatoon, the city.
Saskatoon, de stad.
Believe with all your heart and God will send you back home well with your son.
Geloof met heel uw hart en God zal u gezond terug naar huis zenden met uw zoon.
Believe, you believe it?
Gelooft u het?
God bless you.
God zegen u.
You believe?
Gelooft u? De samenkomst antwoord, amen.
The Lord God still remains God.
De Heere God blijft nog steeds God.
There's none other but him.
Er is geen ander dan hij.
How do you do?
Hoe maakt u het?
There's a lady.
Hier is een dame, een vreemde voor mij. Misschien een beetje ouder.
I've never seen her, but
ik heb haar nooit gezien. Maar ze is gewoon een vrouw die hier staat.
I'm gonna have to hurry,
ik zou me moeten gaan haasten, omdat ik slechts 7 of 8 minuten heb nu, ziet u. Kijk gewoon hierheen. Gelooft u dat deze dingen waar zijn? Met heel uw hart. U weet dat het onmogelijk voor mij is om te weten wat er verkeerd met u is, of wat dan ook over u. Maar het is niet onmogelijk voor God om te weten, omdat hij wist zelfs voordat er een wereld was. Is dat niet waar? De zuster zegt, zo is het. Hoeveel geloven dat dat waar is? De samenkomst antwoordt, amen. Zeker, hij wist elke keer dat u met uw oog zou knipperen. Hij is oneindig. En bedenk gewoon, door zijn genade heeft hij met zijn evangelie dezelfde zaak aangeboden die hij beloofde te doen. Dan is er een hemel en we gaan erheen. En we zijn in deze Efeze nu, op dit moment. We zijn hierin, komend uit één en ander binnen. U hebt zoveel dingen verkeerd met u, complicaties, zoveel dingen fout. En u komt hier niet vandaan. U bent van ten westen van hier. U komt uit Californië. Zo is het.
You also have a son that's afflicted.
U hebt ook een zoon die lijdt.
That's right.
Dat is juist.
There's something I keep seeing water, a great big lake. Oh.
Er is iets. Ik blijf water zien. In een heel groot meer. Oh.
It's you have someone that's close to you.
Het is, u hebt iemand die u na is.
That lives in Chicago.
Die in Chicago woont.
That knows me.
Die mij kent.
That's right.
Dat is juist.
That is true.
Dat is waar.
And you know I don't know you.
Nu, u weet dat ik u niet ken.
But you believe God knows who you are?
Maar gelooft u dat God weet wie u bent?
This is McGuire.
Mevrouw McGuire.
You got your request.
U kreeg uw verzoek.
Go home thanking God.
Ga naar huis, God dankend.
How do you do?
Hoe maakt u het?
Mighty young person.
U bent een erg jong iemand.
But sickness and disease is no respect of person. How many?
Maar ziekte en krankheid is zonder aanzien des persoons. Hoeveel weten dat?
No, that.
De samenkomst antwoordt amen.
We, just know that it's no.
We weten gewoon dat ze zonder aanzien des persoons is. Indien je kunt geloven met je gehele hart en geheel je ziel. Die astma zou je verlaten als je het zou geloven. Met je ganse hart. De borstkwaal. Gelooft u dat ze ook u zou verlaten, zuster? En dat u gezond gemaakt zou worden? Wat raakte u aan? Ze is 6 meter bij me vandaan, of meer. Ze raakte de meester aan. Het is overbelasting van zenuwen. U zult in orde zijn. Dit is een edele zaak waarvoor deze jonge vrouw hier staat. Ze is een regelrechte vreemde. Ik heb de vrouw nooit gezien. Maar ze is hier gebracht door iemand anders. En wat haar hier brengt, was omdat ze een band hoorde. Die ik maakte. En zij is hier de doop van de Heilige Geest zoekend. Dat is precies waarvoor ze hier is. Dat is waar, jonge dame. Dat is juist. Kom hier. Dierbare God. Mogen dit kind dat hier staat, dat bezig is door te breken van duisternis licht binnen, mogen zij de Heilige Geest ontvangen. Naar haar huis gaan en haar geliefden. En tonen welke geweldige dingen Jezus voor haar heeft gedaan. Amen. God zegen je, twijfel niet. Geloof. God kan alle soorten nervositeit genezen. En gelooft u dat? Astmatische toestanden. En u gezond maken? Gelooft u dat? Ga dan heen, geloof met heel uw hart. Mogen God u zegenen, broeder. Hoe oud bent u? De zuster zegt 38. U moet uit die nervositeit komen voor al te lang, is het niet? Alle soorten aanvallen van zwartmoedigheid hebben. En van alles wat u overkomt. Maar het heeft u nu verlaten. Zo is het. Geloof. God geneest nervositeit, maagkwaal, evenzo. Gelooft u dat? Dan ga eten wat u wenst. Jezus Christus genas u. Gelooft u daarginds, ieder van u? De samenkomst antwoord, amen. Er zit een man met een overhemd aan naar me te kijken. Ja, hij keek toen net naar beneden, naar zijn overhemd. Ja. Gelooft u dat God klierziekte kan genezen? U gezond kan maken? U was toen aan het geloven. Was u dat niet? Datzelfde moment dat deze kleine jongen genezen werd van die astmatische toestand. Ga naar huis en u zult gezond gaan zijn. Evenzo. Ziet u? Geloof met heel uw hart. Kleine dame, die naast uw vrouw zit daar. Zou u kunnen geloven dat uw ogen ook gezond zullen worden? Gelooft u dat God die oogziekte zal genezen? Steek uw hand op als dat het is waar u voor aan het bidden was. Ziet u? Wat raakte zij aan? Jezus Christus, de Zoon van God. Gelooft u? Gelooft u, jongeman? God kan die bloedsituatie genezen, het in orde maken. Zult u dat geloven? Dat suikerziektespul weghalen en u gezond maken? Gelooft u dat? Ga hem vertellen dat u het gelooft en ga heen. Kom, meneer. Hebt een maagkwaal. Gelooft u dat God haar kan genezen? Het gezond maken? De broeder zegt, ja, dat geloof ik. Ga heen, geloof het. U zult gezond zijn. Gezond gemaakt worden. Kom, breng deze kleine jongen. Kom hier zo, kijk hier zoon. Komt van ver weg. Soms zal verandering in hoogte, verandering van klimaten het doen. Om astmatische toestand te genezen. Maar er is één zekere genezing. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij gaf zijn Zoon, opdat uw zou mogen worden genezen. Gelooft u dat? Geloof het met heel uw hart. En het zal hem verlaten. Hij zal normaal zijn, gezonde man. God zegen uw zuster. Gelooft u?
Is God still performing paradox?
Volvoert God nog steeds paradoxen? Het onverklaarbaar, onberedeneerbaar, dingen die mensen niet zouden begrijpen, hoe het zou zijn, maar het is toch waar, is het niet? Nu, hoeveel bespeuren en weten in uw geest dat er hier iets moet zijn dat boven menselijk begrip uitgaat? Nu, ik denk dat we tenminste 15 mensen in die rij opriepen. elk van hen. En 4 of 5, 6, daar gingen ze in de rij. Zonder gebedskaarten, of wat ze ook waren er buiten, in de rij daar. Ging ze in het gehoor daar. Maar we zijn nu op dit moment precies 1 minuut tijd van de sluiting af. Deed hij het gewoon precies op de wijze dat hij zei dat hij het zou doen? De samenkomst antwoordt amen. Nu, hoeveel geloven dat hij dezelfde is? Gisteren, heden en voor immer? Zijn tegenwoordigheid bespeurend? Nu, hebt u zijn tegenwoordigheid gezien? Nu, heeft uw oog gezien? Uw oren hebben verstaan. En God heeft bevestigd voor uw ogen zijn tegenwoordigheid. En dat wat u heel de tijd voelt, wat u veroordeelt wanneer u fout bent, en u vertelt dat niet te doen, diezelfde God is zichtbaar voor u geworden hier deze namiddag in zijn werken. Hoeveel zeggen daar amen op? Zeker is het zo. Nu, hij is hier. Is er één hier in ons midden die nooit christen is geweest? Nooit enige belijdenis had? U bent gewoon nooit naar de kerk gegaan? Zou u willen opstaan en zeggen, ik wil opstaan, niet voor u prediker, maar ik wil opstaan terwijl ik in de tegenwoordigheid ben van deze persoon, Jezus Christus, die de Heilige Geest is, nu over ons. Ik wil opstaan en zeggen, ik wil dat u mij redt van mijn zonde. Dat is alles wat ik wil dat u doet, gewoon opstaan. En dat zal getuigenis afleggen. Dat is alles waarvoor we tijd hebben om te doen. Zeg, ik wil een christen zijn. Ga staan en ga dan meteen weer terugzitten. Is er iemand in het gebouw? Hoeveel zijn er in het gebouw? Ik behoorde niet te zeggen, is er één? Want er zouden er meer dan één mogen zijn. Hoeveel in het gebouw willen nu op dit moment opstaan en zeggen, ik ben fout geweest, God, vergeef mij. Ik zal opstaan om aan u te betuigen dat ik verkeerd ben geweest. Ik zal me neerzetten terwijl ik hier in uw tegenwoordigheid ben. Ik zal gaan zitten. Sta gewoon op. Is er één? Is er meer dan één? Eén hand. God zegen u, jongeman. Is er nog één? God zegen u. Is er nog één? God zegen u. God zegen u. God zegen u, broeder. Is er? God zegen u daarachteraan. Is er een ander? Ik ben fout geweest. God vergeef mij. God zegen u, meneer. Ik ben verkeerd geweest. Het spijt me, heer. God zegen u. God zegen u. God zegen u. Is er iemand geweest die wantrouwend is geweest over deze bediening? En u bent u overtuigd dat het waar is? Sta op daar en zeg, God vergeef mij. Ga je gewoon opstaan en zeg, ik was een beetje afwalend door de Brennan. Het is nu allemaal weg. Steek uw hand op. Niet één. Dank u. Hoeveel geloven dit? Ik kon dat niet zijn. Maar het is de Christus, de Zoon van God. Dank u. Dan zult u grotere dingen dan dit gedaan zien worden. Zolang als u zult geloven. Blijf slechts bij Christus. Ik zal mijn best doen om zelf vlak bij hem te blijven. Nu, hoeveel hier zijn ziek en behoeftig? Steek uw hand op. Ik ben ziek, broeder Brennan. Ik ben behoeftig. Zie, kijk gewoon naar de mensen. Nu, wilt u dit doen en mijn woord gewoon zoveel geloven? Laten we onze handen op elkaar leggen, terwijl ik gewoon mijn handen naar u uitgestrekt houd. Laten we bidden. Dierbare God, ik breng dit kleine gehoor tot u deze middag. Waar we het woord van God hebben gehoord en gelezen. Wij weten dat het elk stukje de waarheid is, omdat het uw woord is. We geloven nu niet alleen dat het waar is, we weten dat het waar is. We hebben u, Heer, iets zien doen, wat mensen zal laten weten dat er nog steeds, afgezien van een paradox van de wereld en ruimte en de natuurlijke wetten van God, kunnen we hier zien dat de wet des doods werkend in een menselijk lichaam, waar dat de wetenschap heeft gefaald om door hun onderzoek te genezen. En Heer, we zijn dankbaar voor die mensen. We kleineren hen geen zins. We zijn dankbaar voor hen. Maar Heer, wanneer het komt tot een positie dat zij niet meer kunnen doen, zien we nu uw grote hand binnenkomen, wetende dat er geen mens is die hen zou kunnen genezen. Want hij zou een dokter zijn, of een of ander soort geneesmiddel moeten nemen. Maar om de Zoon van God neer te zien komen, en die de belofte deed, opdat we er allen in geloven. En iedere persoon hield een hand omhoog, die niet gered was en gered wilde worden. God, iets waarschuwde hun hart. Sommigen van hen zeiden dat ze verkeerd waren geweest, misschien teruggevallen en wilden terugkomen. Ik bid dat u elk een terug zult nemen. Want zij weten, Heer, en wisten, velen van hen mogen mij hebben gekend of van mij hebben geweten gedurende deze jaren, en weten dat er geen goeds is in een mens. En speciaal mij. Hoe zou er enig goed ding kunnen zijn? Maar toch zagen ze dat woord dat God beloofde gemanifesteerd worden. Ze zijn overtuigd dat het de waarheid is. Ze hebben het aangenomen. Velen hier kon ik niet naar het podium halen. En vader, legt gij getuigenis van mij af dat ik nooit heb gezegd dat het iets zou zijn dat ik kon doen. Niet meer dan mijzelf aan u toewijden en u mij uit de weg laten halen en uw geest erin leggen om te werken. Nu, vader, ziende dat één persoon dat kan doen, kan een ander het doen. Ik bid dat elk een die hun handen op elkaar hebben gelegd, die ziek en lijdend zijn, genezen zal worden, precies op dit moment. Laat de grote Heilige Geest door het gebouw voorbij gaan, nu op dit moment, en ieder gezond maken. Red iedereen, Heer. Geef zo'n ervaring. Giet de Heilige Geest uit op dit gehoor. Oh, we zien eruit dat u geweldige dingen doet deze komende week. Laat het gewoon zo zijn, Heer. Nu op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Nu, laten we allen gaan staan. Gelooft u met heel uw hart? Nu, ik vraag me af of onze zuster aan de piano daar ons een klein akkoord zou willen geven van dit. Ik wil hem prijzen. Ik wil hem prijzen. Hebt u dat gehoord? Nu, laten we het samen zingen. Nu, we zullen hopen om u morgenavond te ontmoeten. We zullen nu officieel sluiten met even een ogenblik. Maar ik wil dit lied met u zingen. Goed, laten we gaan. Wil hem prijzen. Laat onze handen opheffen. Ik wil hem prijzen. Prijzen het lam voor zondaars geslacht. Geef hem eer, al gij mensen. Want zijn bloed heeft elke smet weggewassen. Laten we onze hoofden nu buigen voor het slotgebed. In orde. Broeder Jewel Roos zal ons gaan heenzenden. God zegen u, broeder Roos, terwijl we onze... Dan eindigt de bandopname.